Welkom bij Samen voorop in gezondheid met coöperatie VGZ. Mijn naam is Cedric Michel.
En mijn naam is Jaap de Bruin. We zien deze podcastserie als een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonder Nederland.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Maar ook naar geleerde lessen of onderlinge spanningen. En waar nodig, stoken we het vuurtje een beetje op.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Samen voorop in gezondheid.
Liefst 7% van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zorg. Dat klinkt abstract natuurlijk, maar dat is dus heel, heel, heel veel. De invloed van de zorg op het klimaat is vergelijkbaar met de uitstoot door de Nederlandse luchtvaart. Om daar iets aan te doen is er een Green Deal voor de zorg afgesproken. Het ministerie, zorginstellingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars willen de zorg groener maken. Dat helpt in de strijd tegen klimaatverandering en het is vaak nog gezonder ook. Volgens zorgbestuurder Frido Kranen ben je geen knip voor de neus waard als je niet bewust met duurzaamheid bezig bent. Frido is vandaag bij ons te gast en is bestuurder van Omring, een instelling met tientallen verpleeghuizen in Noord-Holland. Hij is de bedenker van het groene verpleeghuis waaraan gebouwd wordt op Texel. Binnen coöperatie VGZ is Joanneke Goedings verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. Ze kijkt daarbij naar de eigen organisatie, maar ook naar manieren om zorgorganisaties te helpen om te verduurzamen. Zo werken Frido en Joanneke op hun eigen manier aan het realiseren van de Green Deal Zorg. Welkom.
Dankjewel.
Ja, welkom allebei. Laat ik beginnen met onze vaste vraag. Voor vaste luisteraars zoals jij, Frido, is dat bekend. Dus je hebt erover na kunnen denken. Maar wat is gezondheid voor jou?
Ja, dat vind ik überhaupt een moeilijke vraag. Maar voor mij is gezondheid ook wel dat je niks hebt aan je lijf en aan je hoofd. Maar vooral is het gewoon dat je goed in je vel zit.
Mm-hmm. Oké, hoe is dat voor jou, Joanneke? Waar denk jij aan als het over gezondheid gaat?
Ja, idem. Het is meer dan niet ziek zijn. Het gaat ook om een mooie omgeving waarin je woont met mensen en de natuur.
We gaan het hebben over duurzaamheid in de zorg. En wat er nodig is om organisaties echt duurzaam te maken. Dat gaan we op allerlei manieren bespreken. Maar ik vroeg me eigenlijk af, wat is nou het belangrijkste misverstand als het over duurzaamheid gaat? Laten we daar even mee beginnen.
Een goede vraag. Kijk, ik citeer dan graag Herman Wijfels. Die zei, het probleem met duurzaamheid in Nederland is dat het met duur begint. Dus dat je altijd denkt dat het meer kost. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat soms wel het geval. Maar dat heeft dan vooral met het systeem te maken. Maar bijna altijd levert het ook wat op. Ook in de zorg.
Ja, mooi. Heb jij nog een ander misverstand, Joanneke, wat je vaak tegenkomt als het over duurzaamheid gaat?
Nee, het is hetzelfde. Duurzaamheid is niet per se duur. Mm-hmm. Dat denken we wel.
Ja, ik kan me er wel eentje bedenken die ook wel raakt aan de manier waarop VGZ er tegenaan kijkt. Is dat bij duurzaamheid denken mensen heel vaak aan groen.
Mm. Nou ja, daar begonnen we net de intro ook mee. Bij VGZ hebben we eigenlijk gezegd, we zien sustainability of duurzaamheid eigenlijk in drie categorieën. Mm. Enerzijds de groene kant, dan heb je het over de CO2, dan heb je het over ontbossing. Maar anderzijds ook gelijk. Ja, dus de sociale kant. Dus dat mensen allemaal gelijke kansen moeten krijgen. Mm. En de derde is gezondheid. Want inderdaad, het klimaat beïnvloedt onze gezondheid. Maar wij als gezondheidszorg beïnvloeden ook het klimaat. Dus het heeft ook nog een wederkerigheid. Ja. Dus inderdaad, als je duurzaamheid zegt, denken mensen ook vaak groen alleen maar.
Mooi. Frida, we gaan eerst eens even een beetje inzoomen op de ideeën die jij hebt over duurzaamheid in de zorg. 5 jaar geleden volgens mij werd de Green Deal Zorg voor het eerst ondertekend. En toen maakte je bekend, wij gaan bouwen aan het groene of het groenste verpleeghuis van Nederland. Hoe ver is het daarmee?
Er is net de bouwvergunning gegeven. Dus het idee is dat we gaan oogsten eerst. Want bij een duurzaam gebouw ga je eerst het gebouw wat er nu staat oogsten, omdat je die wil hergebruiken.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat je eigenlijk kijkt van wat staat er nu? Er staat nu een school en het is op Texel en daar zijn gewoon minder kinderen. Dus de school blijft over. En wat we daar gaan doen is, we kunnen wel dingen gebruiken die van die school zijn. En niet zoals het vroeger vooral ging, slopen tot vermalen. En dan nog kan je dan een beetje wat mee met asfalt of je stort het ergens. Mm-hmm. Dus oogsten beginnen we. En het idee is om na de zomer te gaan bouwen en ongeveer volgend jaar zomer op te leveren.
Ja, dus jullie gaan eigenlijk letterlijk de bouwmaterialen ophalen, verzamelen, selecteren die er al liggen. En dan kijken wat er verder nog nodig is.
Zeker, zeker. We hebben in een andere plek, hebben we, en toen was het niet het groene of het groenste verpleeghuis, hebben we ook dat gedaan. En hebben we 98% van het oude gebouw kunnen hergebruiken.
Wauw.
Waarbij het ook gelijk minder duur is. Want dat is ook nog
absoluut,
eens een...
Absoluut. Nee, dus circulair bouwen, waar het hier over gaat, is niet alleen minder duur als je investeert. Maar is ook vooral, heb je nog restwaarde op het moment dat je het gebouw, je zou zeggen, dat het op is over een jaar of 30, 40. En daar is gelijk ook een van de vragen. Hoe zet je dat op de balans bijvoorbeeld?
Ja, en hoe kijken, ik neem niet aan dat jullie aandeelhouders hebben, maar je hebt al een toezichtraad of een raad van commissarissen die let op waar je in investeert. En hoe kijken die naar je ambitie om zo'n groenste verpleeghuis neer te zetten?
Nou, inderdaad, met onze raad van toezicht hebben we dat gesprek. En gelukkig zijn die ook ambitievol, omdat ze zien duurzamer opereren, duurzame bedrijfsvoering levert gewoon gezondheidswinst op. En daarvoor zijn wij primair in het leven geroepen, voor gezondheidswinst. Het is net zo raar als je niet duurzaam bent dat je sigaretten verkoopt in je verpleeghuis. Dat doen we ook niet, hè, vanwege deze reden. En die hebben eigenlijk gezegd, we lopen echt achter in de zorg. Ik kom zelf uit een andere sector, zien dat andere sectoren gewoon verder zijn over duurzaamheidsdenken dan de zorg. We willen ook, hebben wat leergeld nodig, dus we roepen jullie eigenlijk op als bestuur, experimenteer, wees ambitieus. En waarom daarom een groen verpleger? Ze hebben ook de ruimte gegeven, dat kan ook, we hebben ook investeringsruimte. Dat is maatschappelijk kapitaal, wat ook bij ons op de balans staat. We hebben geen aandeelhouders inderdaad, maar we zijn een maatschappelijke onderneming. En hebben eigen vermogen, wat we hierin zouden kunnen investeren. Want een deel van de investeringen verdienen we niet terug, een groot deel wel gelukkig. Bijvoorbeeld minder verzuim of minder verspilling. Maar we moeten ook wat leergeld durven te betalen op deze manier. Omdat we ook eigenlijk één ding willen laten zien met het groene verpleegers op Texel. En ik hoop dat iedereen komt kijken. Dat is namelijk, het kan wel. Mm-hmm. We zijn ongelooflijk goed in de zorg om altijd dingen te verzinnen waardoor iets niet zou kunnen. Maar wij willen laten zien, het kan wel. En als iedereen weer zegt, het kan niet, dan zeggen we, nou, kom maar kijken, het kan wel.
Frido, dat leergeld, haal je dat uit eigen vermogen of wordt dat betaald door iemand anders?
Nee, dat halen we uit eigen vermogen. Okay. Dus wij hebben, onze raad van toezicht heeft ook gezegd dat eigen vermogen is natuurlijk voor buffers. Dat is de allerbelangrijkste reden om eigen vermogen te hebben. Maar we hebben in de zorg überhaupt meer buffers dan we nodig hebben hiervoor. Dus we hebben ook eigen verantwoordelijkheid om zelf te investeren. Als wij iets bij Omring in ieder geval niet van zijn, is als er iets moet gebeuren of er wordt iets gevraagd aan ons, bijvoorbeeld een Green Deal, dat we gelijk ons handje ophouden en zeggen iemand anders moet maar betalen. We hebben ook eigen verantwoordelijkheid en we hebben eigen vermogen. En die twee dingen gaan heel goed samen. Dus dat is de manier hoe wij dat leergeld eigenlijk vinden.
Vind je dat te veel gebeurt in de zorg? Het klinkt een beetje alsof je zegt, ja, er zijn best veel mensen die wel die neiging hebben om meteen het handje op te houden.
Nou, dat vind ik, ja. En dat vind ik ook in Actis verband. En daar ben ik ook niet het meest graag geziene gast als ik dat vind.
Ja, Actis is de koepelorganisatie van instellingen voor thuiszorg, voor ouderenzorg. Ja, precies.
Dus en kijk, weet je, de cijfers liegen niet. En ik denk dat ik in dit huis, dat iedereen daar blij van wordt. Maar we hebben gewoon minimaal 4 miljard oververmogen in de zorg. Mm-hmm. Dat betekent te veel voor buffers. En volgens mij hoeven we dat niet af te romen. Hoef ik niet bij ons langs te komen om te zeggen, mag ik het hebben? Maar het gaat ook wel over eigen verantwoordelijkheid in transformatie. In brede zin niet alleen maar duurzaamheidstransformatie. Maar wat mij betreft ook over zorgtransformatie.
Zo'n spannende uitspraak is daarbij een zorgverzekeraar. Die zegt, we hebben in onze branche 4 miljard over. Daar blijkt een bepaald vertrouwen uit die je hebt in je band met de zorgverzekeraar. Of zelfvertrouwen in het vak. Hoe zie je dat?
Nou, ik ben zelfbewust als het gaat over de relatie met de zorgverzekeraar. Ik vind gewoon, de zorgverzekeraar moet kostprijs plus betalen. En dat vertellen wij ook tegen de zorgverzekeraar. Maar uiteindelijk heb ik ook een verantwoordelijkheid voor solidariteit. Dat onze premie beheersbaar blijft. En als ik gewoon naar de cijfers kijk, CBS, ik zou zeggen iedereen, het is openbaar, iedereen kan het zien. We hebben gewoon te veel vermogen in de zorg, louter alleen voor buffers. En dat betekent, als ik dat ook heb, dan mag je van mij vragen, investeer in dingen die belangrijk zijn. En dan hoef ik dus niet altijd automatisch te zeggen, oh, wil je dat ik minder CO2 uitstoot? Mag ik dan even 10 miljoen? Dan kan ik dat als investeringskapitaal gebruiken. Mm.
Hoe gaat het eigenlijk met die Green Deal in de zorg, Janneke? Ben je tevreden over de snelheid waarmee successen of resultaten behaald worden?
Nou, als je bedenkt dat nu de Green Deal 3.0 getekend is, dan hebben we eerst een 1.0 en een 2.0 nodig gehad. En bij deze versie van 3.0 zijn pas echt uitvoeringsplannen naar voren gekomen. En nu heeft wel elke sector, en wij als zorgverzekeraars ook, een uitvoeringsplan geschreven van, hey, hoe gaan wij dan aan die 5 pijlers die er nu zijn, hoe gaan we eraan tegemoetkomen? En zo doen verschillende bedrijven dat. Verschillende zorginstellingen onderling eigenlijk. Dus ik vind wel dat het nu gaat richting ook daadwerkelijk doen. Maar we moeten wel oppassen nog steeds met navelstaren. Nou, je hebt eigenlijk drie items. Je hebt activatie, hè, zorg dat je mensen beweegt om het beter te doen. Realisatie, hè, realiseer ook minder CO2, realiseer ook meer circulair. En dan ook de verslaglegging. Nou, de verslaglegging is ook geen vreemde. We moeten nu gaan voldoen aan de nieuwe wetgeving CSRD. En dat heeft ineens heel veel tijd gekost van een heleboel mensen. En dan zie je ineens dat er gewoon ook een heleboel energie stroomt van doen naar resultaten, naar juist die verslaglegging. En uiteindelijk moet dat ook echt wel weer goed teruggaan. We moeten vooral zorgen dat we die verslaglegging helpt. Hè? Want die verslaglegging moet je beleid maken, moet je doelen bepalen, moet je ook uiteindelijk items gaan neerzetten als zo'n verpleeghuis. En dan ga je ook over rapporteren dat je het haalt of niet. Maar dan moet het weer opnieuw beginnen, hè? Richting activatie. Dus het blijft wel moeizaam om gewoon met elkaar gericht te zijn op doen, vond ik,
Frido. Maar het interessante aan wat je zegt is dat je zegt het begint met activatie, maar eigenlijk gaat daar natuurlijk nog een stap aan vooraf, namelijk bewustwording, dat het kan, moet, nodig is, noem maar op. En ik kan me voorstellen dat best veel mensen in de zorg zeggen, ja, we hebben wel andere problemen dan naar te kijken om onze organisatie zo duurzaam mogelijk te maken, tekort aan personeel, we moeten de zorg transformeren enzovoort. Wat zeg je tegen die mensen, Frido?
Nou, dat is precies dezelfde reflex als waar we het net over hadden. Mm-hmm. Volgens mij, als je bestuurder bent van een zorgorganisatie, van een complexe organisatie, moet je veel meer dingen aankunnen dan één ding. Mm-hmm. Natuurlijk, er zijn vragen over, blijf je zelf financieel gezond? Er zijn vragen over, blijf je personeel gezond? Werf je genoeg in de regio? Doe je het op een andere manier? Dus er zijn heel veel transformatievragen waar je op aangesproken mag worden. En dat geldt ook al gewoon over, wat mij betreft, over duurzaamheid. En daar komt ook die uitspraak die eerder genoemd is, je bent geen knip voor je neus waard als je er niet aan doet. En daar doen we nog heel veel niet aan. Dus als we naar de Green Deal 3.0, ik snap dat we 1 en 2 nodig hadden. 1 was overigens niet eens van de overheid, hè. Dat heeft een particuliere organisatie verzonnen. En intussen is dat geadopteerd door de overheid, we zijn bij 3. En we hebben eigenlijk maar 3 manieren om mensen in beweging te krijgen. En dat is de wortel, de stok en de preek. En we doen nu, dat is mijn klacht eigenlijk over de Green Deal 3.0, is dat het vooral de preek is. Mm-hmm. En ik zit te wachten tot het ook de wortel en de stok gaat zijn.
Ja, wat zijn de wortel en de stok die VGZ als zorgverzekeraar in de aanbieding heeft om instellingen de goede kant op te bewegen, Janneke?
De wortel is vooral laten zien hoe andere partijen het ook doen. En dat zichtbaar en echt in ook business case wise uitwerken van hey, wat heb je eraan als je dit doet, wat levert het op? Dus zorgen dat mensen van elkaar leren. Ik vind namelijk wel, hè, je zegt van, is er genoeg motivatie? Ik denk dat er juist heel veel intrinsieke motivatie is. Als je op een congres staat over duurzaamheid in de zorg, ja, dan staan er echt allemaal mensen te trappelen. Het zijn alleen niet altijd de beslissers die daar staan.
En het is een bubbel binnen de zorg. Er zijn ook heel veel mensen voor wie dat nog lang niet zo is, denk ik.
Eens, maar kijk ook maar naar jezelf. Hè. Er zijn een heleboel delen van de maatschappij die niet met duurzaamheid bezig zijn. Die zijn eerst bezig van, hey, heb ik een huis, et cetera. Dus wij moeten, en dat is een beetje wat Frido ook vaak zegt, we moeten die wortel bieden voor de koplopers en dan zorgen dat die achterblijvers meelopen. Maar op dit moment kunnen wij niet als zorgverzekeraar zeggen, nou weet je, die achterblijvers, daar kopen we de zorg niet meer in. Want we hebben hartstikke hard die zorg ook nodig. Dus dit gaat inderdaad eerst om de preek, die bewustwording. Daarna die wortel. We proberen het ook echt aantrekkelijker te maken om duurzamer te worden. En daarna de vraag is wanneer die komt en hoe we die met elkaar organiseren.
En wat zou dan op termijn de stok kunnen zijn? Zou je, als je denkt over de toekomst, het moment kunnen komen dat wel dat moment komt dat je zegt, we kopen de zorg niet meer in bij organisaties die niet duurzaam zijn?
Ik denk dat we dan eerst de publieke opinie ook anders moeten hebben. Want dat zijn keuzes. Hè. Dan grijp je in op de zorg.
Hoe zie jij dat?
Nou ja, het is zo 0 of 1. Hè. Dus niet inkopen. Er zijn natuurlijk prijsdifferentiatie zou je kunnen toepassen. Je zou de wortel zo aantrekkelijk kunnen maken dat je denkt, ik vind het ook belangrijk om te doen. Maar wat we vergeten is dat eigenlijk duurzaamheid ook intrinsiek welbegrepen eigenbelang is. We gaan gewoon, want er zijn nog andere redenen om het te doen. Want we kunnen nu naar de verzekeraar kijken, maar de bank komt ook best wel vaak bij mij langs. En die zegt dan, hoe zit het met een gebouw? En blijft het nog wel waard wat het in de boeken voor staat? Werknemers willen toenemend bij een duurzaam bedrijf werken. Dus ik wil, als ik in de regio de arbeidsmarkt vraagstukken wil winnen, heb ik ook nog belang om een duurzaam profiel te hebben.
Het maakt je een aantrekkelijke werkgever?
Het maakt je een aantrekkelijke werkgever. Want uiteindelijk we horen veel van de verhalen, en daar ging ook in een eerdere podcast van jullie over, dat vaak medewerkers thuis duurzamer leven dan de zorgorganisatie. Hm. Dus ik kan iemand herinneren die ooit een paar jaar geleden tegen mij zei, zo raar, ik werk al 25 jaar in het Boven IJsziekenhuis. Ik scheid plastic thuis. Maar vervolgens komen we werken en dan flikker ik alles in een bak. En dat zei ze ook op die manier boven IJs Amsterdam. Dus die praten altijd wel wat stoerder natuurlijk. En ook op die manier gingen ze zich dus afvragen van hoe komt het nou dat mijn werkgever of mijn organisatie daar wat minder aandacht voor heeft. En uiteindelijk toen de aandacht er wel kwam. En eerst gewoon een bak kreeg. Hier is een bak voor plastic. Mm-hmm. Zoek het maar uit. Maar uiteindelijk werd het steeds meer. En ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dus er zijn heel veel redenen. De IGJ denkt er nu over na. Die heeft zelfs zijn nieuwe jaarkader duurzaamheid genoemd.
De inspectie voor gezondheidszorg.
Ja, de inspectie denkt er dus over na. Dus je ziet dat heel veel andere partijen dan bijvoorbeeld alleen de verzekeraar erover nadenkt. En dan komt er op een gegeven moment de stok. Het hoeft niet altijd de financiën van de verzekeraar te zijn. Het kan ook de bank zijn of dat je op de arbeidsmarkt verliest.
Ja.
En het is ongelooflijk leuk om aan na te denken. Want als er één onderwerp is naast zorg, waar je binnen je eigen organisatie echt wel energie bij opwekt, is het om aan duurzaamheid te denken. Toen wij Green Teams begonnen, nou, ik kon de hele theater in Hoorn vullen.
Wat zijn dat, Green Teams?
Nou, dat zijn eigenlijk een soort tijdelijke projectgroepen. Dat mensen zeggen, op basis van, ik werk wel in een verpleeghuis, maar ik zou wel iets aan bijvoorbeeld voedselverspilling willen doen. Mm-hmm. Of ik zou wel eens willen nadenken over verzuimreductie. Want ik ben het zeer met jou eens dat we heel vaak 90% van de tijd over duurzaamheid over de planet hebben. Maar ik ben gewoon een oude man. En dus wij begonnen, vroeger was duurzaamheid, was de balans tussen people, planet en profit. Laten we ook het geld en de economie niet vergeten. En die balans, daar zijn we naar op zoek. En de Green Teams zijn dan mensen die zeggen, ik wil iets. Die komen bij elkaar en die zeggen, en dan komen die drie mensen die iets met voedselverspilling willen. En die zoeken nog 8 collega's. En die komen met een briljant plan. Die zeggen, waarom we voornamelijk zoveel weggooien, 1/3 in verpleeghuizen, 1/3 van het voedsel wordt weggegooid, is omdat we gewoon niet goed proportioneren. Hm. Kwamen ze achter, nou, koken ook niet heel vaak. Dus maar met elkaar verzonnen ze dat. Laten we nadenken of mevrouw Jansen juist veel wil eten 's avonds en tussenmiddag wat minder. Ah, ja. Of andersom. En op die manier werd er gewoon minder weggegooid. Dus de energie die je ophaalt. Want we hadden het net over beslissers. Heel veel van ons duurzaamheidsprogramma hebben wij niet verzonnen aan die beslistafel. Hebben we alleen gezegd, nou, klinkt goed, gaan we doen. Dat komt uiteindelijk uit de energie uit je organisatie. Dus ja. je hebt er ook blijere medewerkers.
En dat is dan activatie en realisatie tegelijkertijd eigenlijk, hè? Die twee stappen die jij noemde, Janneke. Heeft VGZ zelf, want je zei, zorgverzekeraars hebben ook een verplichting aangegaan als het gaat over verduurzaamheid, verduurzaming van de organisatie. Heeft VGZ ook Green Teams om de eigen organisatie duurzamer te maken?
We hebben een heleboel duurzaamheidsexperts op verschillende onderdelen van de organisatie. En die hebben wel zo'n netwerkje om zich heen waardoor het per ongeluk Green Teams zijn. We noemen het niet zo. Maar we hebben wel een netwerk van duurzaamheidsexperts dus. Ja, en die verzinnen ook van alles. Hè. Dus wij hier kom je nu ook de wc's op en dan hangen er echt alleen maar biologische handdoeken om je handen af te wassen. En zeep van sinaasappelschillen. Ja, is dat nou deuk in het spakje boter slaan? Nee, maar het is wel weer iedereen laten zien van, hey, wacht eens even, het gebeurt hier wel. Dus wat kan ik doen? We zijn vorig jaar gestart met, als we VGZ borrels heeft en je krijgt hier ook een lunch, dan zit er geen vlees meer bij. Mm-hmm. Dus ook echt om stappen te nemen om daar toch verandering in te brengen. En soms doet het pijn. Ja, we hadden de Nationale Week zonder vlees en zuivel. En dan zie je dat mensen er ook wel gewoon een beetje van balen. Die zeggen ook, ik ben op kantoor en dan wil ik toch gewoon een plakje ham kunnen bestellen. En dan zeggen we, ja, die ene week gewoon even niet. En laten we eens kijken wat dat massaal, als we dit massaal een week doen, wat dat ook oplevert aan CO2, nou ja, ook aan diervriendelijkheid.
Hoe ga je om met die weerstand, Janneke? Want je moet naast het feit dat er mensen achterblijven, moet je ook gewoon wel concrete weerstand tegenkomen. Wat doe je daaraan?
Nou ja, zoveel mogelijk die dialoog. We hebben nu net bijvoorbeeld een visie gemaakt op eten en drinken. En toen hebben we ook diegenen die hebben gereageerd op de Nationale Week zonder vlees en zuivel. Kom meepraten. En wat vinden jullie dan? En hoe kunnen we jullie daar wel toe begeleiden? Want uiteindelijk proberen we in die visie vooral gezondheid bovenop te laten staan. En duurzaamheid gaat dan veel meer over lokaal inkopen en die manier. Mm. En hoe krijgen we hen wel mee? Dus ook die dialoog daar gewoon echt te voeren. Mm-hmm. We hebben ook veel intranetberichten. Ja. En dan is het echt ook eerlijk antwoorden. Hè? Ja. Dit is wat we aan het doen zijn en dit is waarom we het doen. Ja.
En Frido, voor jou. Je bent een zorgbestuurder. Heb je ook het idee dat er al een aantal zorgbestuurders achter je aan het lopen zijn? Dat het effect heeft wat je allemaal vertelt en deelt? En wat je doet vooral? Of vertel je er nog niet genoeg over?
Nou, ik vertel er heel veel over. Mm-hmm. Dan, ik hoor heel vaak, oh, daar heb je hem weer. Mm-hmm. Maar even laten we één misverstand nog wegnemen. Ik ben niet een soort met van mega koploper of een toonbeeld. Er zijn er heel veel. En ik vind bijvoorbeeld de koningin moeder van de duurzaamheid van de zorg is Kati van Beek. Dat is iemand die zouden we eigenlijk vooral moeten volgen. En er wordt steeds meer over gesproken.
Zij was bestuurder van het Radboud UMC. Ja. En ze is een tijd een soort gezant van het ministerie geweest, hè?
Ja. Kwartiermaker. Ja, ja. Ja, van de Green Deal 2.0. En dat heeft ze ongelooflijk goed gedaan. En wat we zien is dat er een van de meest gestelde vragen die mij wordt gesteld door collega's is: ik weet dat ik er iets mee moet, maar waar moet ik beginnen? Dat is echt wel de meest belangrijke vraag die er komt. En dat is ook, want het is net als het onderwerp innovatie of inclusie. Het is zo groot. Dus, en daarmee kan je je verliezen. Dus als je denkt, ik moet eerst een briljant verhaal hebben en daarna een in 9 pijlers uitgewerkte strategie voordat ik iets kan doen, zou ik, doe dat nooit. Ik zeg altijd, heel eenvoudig, begin klein, maar begin. Mm-hmm. En doe maar 1 ding. Maar maak dan je verhaal. En het spreekt altijd mensen aan en het hoort pas bij je organisatie. En het verhaal begint, wat mij betreft, voor zorgpartijen altijd heel eenvoudig. Als je onduurzaam handelt, is het ongezond. En er zijn zoveel voorbeelden. En zeker, ik zal 1 voorbeeld geven uit de ouderenzorg. Warme zomers gaan er meer mensen overlijden dan in verpleeghuizen. Dus hittestress is gewoon heel belangrijk voor ons. Dus, en daar draag je eigenlijk aan bij als je die CO2 uitstoot. Nou, en dan is het misschien klein, jouw persoonlijke bijdrage. En dat is natuurlijk ook altijd het probleem van duurzaam gedrag. Dat jouw persoonlijke vliegreis of jouw persoonlijke lamsbout natuurlijk niet zoveel bijdraagt. Maar uiteindelijk gaat het wel over dat verhaal van, nee, maar bij elkaar opgeteld heeft het gewoon heel erg veel impact. En we zitten nu in de week ongeveer de Nederlandse overshoot day hadden. Dat betekent dat wij, dat was op 1 april... Dat we, dus als heel de wereld leeft zoals Nederland, hebben we 4 aardbollen nodig. Nou, ja. En uiteindelijk zijn dat al die kleine bijdragen bij elkaar opgeteld, maken die grote bijdragen. En uiteindelijk nog even terugkomend op jouw vraag. Mag je dingen opleggen? Ja, je mag als organisatie dingen opleggen. We hebben een bepaalde, je zou zeggen kernwaarde of gewoon DNA. Omring bestaat meer dan 100 jaar, we zijn met meer dan 5000 mensen. En we zijn dus een afspiegeling van de maatschappij. Daar zitten ook klimaatskeptici bij. Maar wij mogen zeggen, vanuit het perspectief van Omring, vanuit de overtuiging die we hebben over, als het gaat bijvoorbeeld over gezondheid en klimaat, betekent het gewoon dat wij op deze manier handelen. En we hopen dat je het leuk vindt. We gaan je niet overtuigen. We gaan niet zeggen waar je in het stemhokje op moet stemmen, want daar zijn wij niet van. Maar wij als organisatie hebben gewoon bepaalde waarden.
Je hebt wel een norm gesteld. En zijn er dan wel eens mensen die zeggen, dan haak ik af, dan ga ik ergens anders naartoe?
Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, vanwege jullie duurzaamheidsbeleid ga ik ergens anders werken. Ik heb wel gehoord, toen het bijvoorbeeld ging over Pride Week en wij ook omringvlaggen hadden met de regenboogvlag. Toen heb ik heel veel posts gezien. Ik voel me eindelijk thuis. Dus er zijn ook dingen aan de hand, omdat we die diverse maatschappij zijn, dat we dat ook wel willen uiten op die manier. En ik denk dat dat is wat mij betreft, los van dat principe soms wel eens pijn doen, vind ik dat belangrijk om te uiten. En je krijgt veel meer positieve reacties terug dan dat je denkt van mensen, nou, ik stap nu op. Want ja, het gras is bij de buren altijd groener. Maar dat heeft vooral met de regen te maken.
Janneke, word jij blij van de optelsom van alle kleine dingen? Want ik zag je er net een beetje twijfelend kijken. Je zit ook in de positie om grote signalen af te geven. Zeg het maar, klein of groot? Of allebei?
Groot.
Groot.
Nee, kijk wel naar waar de impact zit. Maar ieder individu moet wel het gevoel hebben dat hij iets kan bijdragen. Maar ik denk dat als je op de positie zit waar Frido en ik ook zitten, dat je echt moet kijken, bepaal je richting. Dus je mag wat zeggen waar je heen wil. Bepaal dan ook waar de impact zit.
Vertel eens over die grote dingen. Waarvan je zegt, van, nou, dit staat nog op mijn lijstje, dit moet. Hier kom ik weerstand tegen, maar daar ga ik dwars doorheen.
Ja. Ja, wij zijn een zorgverzekeraar en wij hebben natuurlijk onze eigen bedrijfsvoering. Maar die is relatief klein. We hebben een aantal leaseouders, we hebben 2 panden. Ja, en dan kun je, we hebben alle panden 1 dag in de week hebben we dicht. Omdat dat ook gewoon duurzamer is. Want we hebben de ruimte op dit moment niet nodig vanwege thuiswerken. Maar daar zit onze impact niet. Onze impact zit in beleggen. En in de zorg. De zorg mee helpen transformeren. Dus daar moeten wij ons op richten. Dus daar moeten de initiatieven ook landen. We hebben op een gegeven moment samen met Gupta Strategies een analyse gedaan. En waar binnen die zorg zit dan de meeste impact? En dan zie je dat bij de ziekenhuizen, dat zit in het vastgoed onder andere, de CO2. En in de ouderenzorg zit het ook in hulpmiddelen. Dus daarin zit het incontinentiemateriaal, et cetera. Dus er zit het afval vooral. Dus kijk ook wel echt naar waar je die impact kunt maken. Ik vond het ook wel mooi, ik weet niet meer, volgens mij was het de baas van Unilever die zei, ja, ik kan wel eens niet gaan vliegen naar mijn vakantie, maar kan veel beter een betere beslissing nemen voor mijn bedrijf en heb ik vele grotere impact. Dus ja, het beter milieu begint bij jezelf, jaren 80. Met de, volgens mij toen nog de zure regen, die zijn we te boven gekomen. Dus dat maakt me ook optimistisch voor de komende. Maar kijk ook echt waar de impact zit en ga het doen.
Ja. Over dat doen gesproken, hè? Ik wil nog even terug naar het groene verpleeghuis op Texel, waar we mee begonnen. Je hebt al iets verteld over het circulair bouwen en dat je gebruikt wat er al is en dat je alleen maar toevoegt wat dan echt nog nodig is. Maar hoe gaat dat groene verpleeghuis er straks uitzien, behalve dat het circulair gebouwd is? In welke zin is het nog meer duurzaam straks?
We hebben eigenlijk vier categorieën gemaakt waarin we zeggen, daar willen we naar duurzaamheid kijken. De meeste is overigens, het is een stukje groen. Maar vooral, het is vooral vitaal en gezond. En dat gaat bijvoorbeeld ook over veel daglicht. Het gaat bijvoorbeeld ook over dat je gezonde binnenklimaat hebt. Het gaat ook over dat je een band hebt met de gemeenschap. Veel verpleeghuizen, herkennen wij, staan toch op een of andere manier, is het toch in één gebouw. Staat toch met de rug naar de samenleving. En wat we hier hebben gezegd, het is ook het dorpsplein.
Dus een mooie definitie van een gezonde leefomgeving. Heel breed zoals je hem schetst. Mooi.
Zeker. Ja, nee, dus we hebben heel veel van die, ik noem het maar even, kenmerken of thema's gepakt. Het gaat ook over circulair en het gaat ook over energie. Het ziet eruit, de tekeningen zijn prachtig. Maar wat we wel hebben gedaan, we hadden het eerder over kosten en meer kosten, is dat als we in de ideale circulaire wereld hadden we het helemaal van houtbouw gemaakt. Nou, daar zien we dat de markt gewoon nog niet klaar is om het op een ook financieel verantwoorde wijze te doen. En daar hebben we dus helaas dan afscheid van moeten nemen. We gaan het op dit moment kunnen we dat nog niet op een bedrijfseconomisch solide wijze doen. Maar dat betekent wel dat we op alles hebben gezegd, we dagen ook de markt uit. En hoe het eruit ziet, het gaat twee verdiepingen. Er komt een ongelofelijke duindak op te liggen, ook tegen hittestress. Ook voor isolatie. Het gaat ook over dat we zo weinig mogelijk dus olie gebaseerd, dus glaswol, dus dat heet dan biobased. Dat betekent dat het eigenlijk alles wat erin zit en omheen zit, kan afbreken. Ongeveer een van de slechtste dingen waarom gebouwen zo slechte bijdrage aan het milieu leveren, is cement. Dat is heel toxisch ook nog. Het is ook nog ongezond. Dus wij verwachten, een van de dingen waar we echt wel verwachten, dat dit, dat blijkt ook uit wetenschappelijke data van andere circulaire gebouwen, dat verzuim gewoon lager is. Als ik ergens een vette kostenpost heb, is gewoon met verzuim. Als ik ergens een niet zo'n relatief hoge kostenpost heb, is het in het gebouw. Ja. Dus als ik een beetje meer investeer in het gebouw, verdien ik dat echt heel goed terug aan de andere kant. In dit geval aan personeel. Wat het ook nog is, je moet eens weten hoeveel open sollicitaties ik heb gehad toen wij met het plan kwamen. Iedereen zei, ik woon in Rotterdam, ik wil nu naar Texel, want ik wil daar werken. Wow. Dus ook risico's verwachten wij dat er minder is, ook op basis van energie.
Over Rotterdam gesproken, Frido, sinds 1 maart heb je een nevenfunctie bij Drift, dat is een transitiekenniscentrum in Rotterdam. Je gaat op zoek naar transitiepijn, kan je daar voorbeelden van geven?
Zeker. Nou, kijk, Drift is het onderzoeksinstituut. Veel mensen kennen Jan Rotmans. Die onderzoek doet naar maatschappelijke transities. En waar ik heel specifiek naar zal kijken, daar met die nevenfunctie, is wanneer er een transitie komt, dat er pijn is in de samenleving. Dat kan ook institutionele pijn zijn, bijvoorbeeld bij zorgorganisaties. En dat er dan hindermacht ontstaat. Dat we zeggen, nou, het doet zoveel pijn. Ik ga mijn kont tegen de krip gooien. En we gaan de transitie eigenlijk tegenhouden. Ik vind het een mooi voorbeeld om het niet weer op de zorg te doen. In de zorg in ISA zien we veel transitiepijn ontstaan. Waardoor
het integraal zorgakkoord.
Het integraal zorgakkoord, dankjewel. Waarom dat eigenlijk tegen wordt gehouden. Maar bijvoorbeeld als we het hebben over vuurwerk of over Zwarte Piet. Dat zijn ook maatschappelijke transitiepijnen. Ik denk dat niemand, je moet wel heel verstokt zijn, wil je denken over 10 jaar, 15 jaar hebben we nog Zwarte Piet. Maar uiteindelijk zie je toch dat mensen op basis van nationale identiteit dat tegenhouden. Omdat ze zeggen, ja, mijn intentie is toch heel goed. Uiteindelijk zijn dat ook vormen van transitiepijn. Maar in de zorg, als het gaat, als er verschuivingen tussen tweede en eerste lijn zien we transitiepijn. En dan zie je dat soms een ziekenhuis zegt, ik moet nu een afdeling sluiten. Ik ga niet meer meedoen met deze verandering. En mijn stelling waarom ik dat ga doen, is dat we beter met transitiepijn moeten omgaan. En die pijn wordt nu niet erkend.
En als je het snapt, hè, die pijn, wat gaat het je dan opleveren?
Een betere reactie op pijn. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik snap dat jij op dit moment last hebt van een verandering die er gaat. Waarvan we uit het collectief belang wel snappen dat we moeten doen deze verandering. En ik ga jou helpen, jouw persoonlijke pijn te verminderen. Wat we nu vaak doen is pijn negeren.
Ja.
En we zouden een betere, ik noem het bijna pijnmanagement, dan maak ik er toch weer zorg van.
Pijnbestrijding.
Pijnbestrijding moeten doen om wel die transitie, dat hoger doel, te kunnen realiseren.
Ja. Janneke, laatste vraag voor jou. Je zei er straks, het heeft nu lang genoeg geduurd, we moeten naar de fase van doen. Hoe optimistisch ben je daarover? Gewoon als je kijkt naar wat er vandaag de dag gebeurt, allemaal in en rond de zorg.
Ja, ik ben daar wel optimistisch over. Maar ik zie wel dat we andere zorgen niet moeten laten belemmeren. En dat is misschien die pijn die jij ook bedoelt. Hè? Dus dat de arbeidskracht en de zorgplicht ons daarin gewoon niet belemmert. Zeker. Dat zijn verschillende problemen. Laat ze gewoon ook op verschillende manier aanjagen. En sterker nog, ze kunnen elkaar positief beïnvloeden. We zijn een heleboel transities aan doen die zorgen dat er minder arbeidskracht nodig is, maar ook duurzamer is. Dus dat is win-win-win voor patiënt, voor zorginstelling, voor 3-4 keer de zorgverzekeraar en de wereld. Zullen we hem groot maken?
En uiteindelijk de premiebetaler.
Ja, jongens, er wordt een school geoogst. Ik heb dat nog nooit eerder gehoord. En daarin, je hebt in het verleden heb je al iets gedaan, Frido, 98% hergebruik, maar dat moet 100% leren zijn. En ik hoorde je ook zeggen, hoe zet je dat op de balans? Veel gezondheidswinst en lessenwinst. Je haalt duur samen uit het eigen vermogen. Duurzaam begint met duur, maar ik zeg daarover beter een goede duur dan een verre goedkoop. Gebruik dat duurzaam naar eigen vermogen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Daar mag je op aangesproken worden. Ik ben heel erg blij dat je zo uitgesproken bent. That you practice what you preach. Voor iedereen die denkt, waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen? Bij het kleine begin. En laat je niet stoppen door hindermacht. Dan weet je dat je goed bezig bent. Lieve luisteraars, ik ben benieuwd wat dit gesprek heeft losgemaakt. Laat het ons weten via LinkedIn of mail naar denkmeemet@vgz.nl. Dankjewel Janneke, dankjewel Frido. Tot de volgende luisteraars.